Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen op Psalm 33 en daarvan het zevende vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Wat er verder volgt, Psalm 33 en daarvan het zevende vers. Gods woord in het Oude Testament, het boek Hooglied. En wij lezen met elkaar uit het vijfde hoofdstuk, de versen 9 tot en met 16. Hooglied 5, de versen 9 tot en met 16. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Psalm 25, het derde vers, nadat we samen gelezen hebben. Hooglied 5 vanaf het negende vers. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? O gij schoonst onder de vrouwen. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven, bij de waterstromen met melk gewassen, staande als in kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als een beddeke van specerij, als welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als leliën, druppende van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois. Zijn buik is als blinkend elpenbeen, overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de ceders. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Beleiden wij ook deze middag ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Het woord van God, gemeente, wat deze avond tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Hooglied 5 en daarvan het 12e vers. Hooglied 5, vers 12 is de tekst voor de prediking en daar lezen wij Gods woord als volgt. Zijn ogen zijn als der duiven, bij de waterstromen, met melk gewassen, staande als in kastjes der ringen. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Groot en eeuwig God in de hemel, we hebben het samen gezongen. U woont daar hoog in de hemel, maar uw ogen zien op deze aarde het gedrag van alle mensenkinderen. U ziet onze jongens en meisjes. U ziet onze jongeren, u ziet ons als we in de kracht van het leven staan, u ziet ons ook als we in de avond van ons leven gekomen zijn. Uw ogen doorlopen de ganse aarde. En alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van de Allerhoogste, met welke wij allemaal te doen hebben. En heren, dan kunnen wij ook niets voor u verbergen. Wat we misschien voor iemand anders verborgen kunnen houden, dat is niet verborgen voor u. Ja, er staat in de Bijbel dat u het hart kent en de nieren proeft. Dat u ons doorgrondt en kent. En heren, dan weet u wie er op dit moment nog onbekeerd is. U ziet dat. U ziet dat boze hart van die jongen. U ziet dat zondige hart van dat meisje. U weet ook hoe het leven van die man en vrouw is die al zo lang onder de prediking van het evangelie heeft gezeten, maar nog onverzoend is. U ziet het. Heren, doe ze vanavond eens geloven dat als ze sterven gaan, het verloren is. Voor eeuwig. Als ze straks onverzoend oog in oog met u staan, dan zult u tegen een zondaar die zich niet heeft willen bekeren en die het bloed van Christus onrein geacht heeft moeten zeggen: ga weg van mij, gij werker der ongerechtigheid. Wat aangrijpend, Heere. En wat hebt u, Heer Jezus, geweend over de zonde van uw volk. En als dat vanavond ook aan de orde zal komen, wilt u het dan nog eens gebruiken om een hard hart te verbreken. En we met een Simon Petrus naar buiten gaan en bitter wenen over onze zonden tegen u. U die zo goed bent. U die ons zo goed geschapen hebt. U die in het paradijs als een vader voor de mens was. Wat hebben wij u op uw hart getrapt, o God, met onze zonden en ongerechtigheden. Wil u er ons aan ontdekken? En heren, als wij iets van die ontdekking kennen, en misschien zijn er wel in ons midden, maar de weg der zaligheid nog in de nevelen gehuld ligt, en we het zo moeilijk hebben geestelijk, mag het dan vanavond eens tot troost zijn dat u toch die arme bedelaar ziet aan de troon van uw genade. En dat u op uw tijd en uw wijze toch gaat spreken van troost en van genade en van vrede door het bloed des kruises. Heere, laat ook uw volk en kinderen weer eens moed mogen krijgen. En mogen zij vanavond eens door het geloof blikken in de ogen van hun zaligmaker. Die altijd op hen neerziet. Dat er zo onder de prediking weer eens een ontmoeting mag zijn. Tussen u, Heer Jezus, en uw kinderen. Zou u dan vanavond in ons midden willen zijn? En het woord willen zegenen en uw knecht geven om dit woord uit dat hoge lied van Salomo op een eenvoudige wijze te mogen brengen. Heere, wilt u alles wat ons daarin kan hinderen, in het spreken, in het luisteren, wegnemen. En dat we samen mogen ervaren dat u in ons midden wil zijn als één die dient. En dat uw ogen open zijn dag en nacht, ook over dit uw huis. We mogen elkaar aan u opdragen, Heere, de gemeente, dit deel van uw wijngaard, waar onze vriend en broeder het werk mag doen, mag prediken, gedenken, stellen tot zegen, samen met zijn vrouw en gezin. U weet wat zij nodig hebben. Wilt u de broeders kerkraad helpen om de gemeente te dienen, te leiden, te regeren? Wilt u al het werk wat in het midden van de gemeente mag gebeuren, elke keer als uw woord open mag gaan, wilt u dat zegenen tot uitbreiding van uw koninkrijk? Maar ook als er werk buiten de gemeente gebeuren mag, en dan denken we aan de migrantenochtend, aanstaande vrijdag, waar ook uw woord open zal gaan, en wilt u ook dat zegenen, Heere, als vluchtelingen bijeen zijn? Heere, u hebt soms zo weinig nodig om een mensenhart te raken en te openen. Heere, wees met uw kerk in deze wereld. Wij dragen het werk van zending en evangelisatie hartelijk aan u op, dichtbij en ver weg. In het bijzonder bidden wij u voor uw vervolgde kerk. Steeds meer en meer christenen worden in deze wereld vervolgd. Houd ze staande in de strijd, Heere, en doe ze zien op u met ogen des geloofs, op die volleinde des geloofs, die overste leidsman. En doe ze maar zien dat ze geen vreemde weg zullen gaan. En dat de verdrukking hier op aarde, hoe moeilijk het soms ook is, een verdrukking is van 10 dagen, zoals uw woord dat noemt, symbolisch beschrijft. Heren, hier beneden is het niet. Uw kerk is als een pelgrim op reis. Op reis naar het vaderland hierboven. En als daar al uw pelgrims mogen aankomen, dan zijn ze thuis. Zij zullen komen uit de grote verdrukking. En of dat nou een verdrukking is zoals uw vervolgde kerk dat meemaakt, ver weg in andere landen. Of een verdrukking zoals we dat hier in Nederland kunnen meemaken, ook van binnen, de verdrukking door de duivel. Hoe het ook zij, heren, maar uw kerk komt uit de verdrukking, maar ze zullen straks staan aan de oevers van de glazen zee. Bekleed met de lange witte klederen, gewassen in het bloed van het lam. En daar zullen zij zingen, eeuwig zingen, van Gods goedertierenheid. Daar zullen zij zingen het lied van Mozes en het Lam. Wat zal dat zijn, als die schare die niemand kan tellen, uit de grote verdrukking thuisgekomen is. En zij hem mogen zien, zoals hij is, de drie enige God in de hemel. Zo zal uw kerk eeuwig met de Heere wezen. En daar gaat uw kerk naartoe. Daar zijn ze naartoe op reis. En te midden van die reis die soms zo moeilijk is, geeft u uw oasis. Zoals op de zondag onder de prediking van uw woord. Of als wij in de stilte thuis uw woord mogen overdenken. En tot de genadetroon van u mogen gaan met het gebed. Of als wij de psalmen mogen zingen, die zo duidelijk vertolken wat er soms in het hart kan omgaan. Heren, zou u ook allen willen gedenken die in hoogheid zijn gezeten? Wij bidden voor onze koning, onze koningin, ons vorstenhuis. Prinses Beatrix, die in de afgelopen week jarig mocht zijn en de leeftijd van 87 jaar mocht bereiken, wilt u haar gedenken in de avond van het leven? En dat zij ook een toevoorzicht mag hebben, door u gewerkt. Gedenk ook de regering, landelijk, provinciaal en plaatselijk. Stel ze tot zegen, bijzonder hen die uw woord mogen laten klinken bij tijden in de vergaderzalen en mogen regeren bij de gratie Gods met gevouwen handen. Sterk ze daarin en geef ze steeds weer vrijmoedigheid. Heere, zo zijn onze ogen op u. Zou u willen geven en dat wij een gezegende dienst van u mogen ontvangen en dat dit uw bedehuis een bedehuis mag zijn waar gij uw kerk verblijdt, omdat u in het midden wil zijn. Heren, zo zijn onze ogen op u, maar sla u ook onze ogen op ons. Dat vragen we uit loutere genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 32. Het eerste vers, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook het vierde vers, dat eindigt met de woorden, ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Psalm 32, de versen 1 en 4. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen Psalm 103 en daarvan het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Psalm 103, het zevende vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, u weet wellicht dat de Heere God in het Oude Testament zijn profeten had. En die profeten waren geroepen om een boodschap te brengen aan het volk. En de boodschap die de profeten moesten brengen, moesten ze eerst van de Heere zelf krijgen. En de Heere die deed dat op hele verschillende manieren. En een van de manieren waarop de Heere de boodschap eerst aan de profeten duidelijk maakte, dat was in de vorm van een gezicht. En ja, jongens en meisjes, een gezicht in de Bijbel betekent eigenlijk een soort droom, terwijl je niet slaapt, wakker bent, en dan zodanig dat de Heere zo'n profeet zelfs in dat gezicht mee betrok, alsof hij er een onderdeel van was, van dat gezicht. En op een van die gezichten van een van de profeten wil ik ter inleiding op de prediking iets zeggen. Het was het gezicht dat de profeet Ezechiël een keer kreeg. Hij werd meegenomen naar de woestijn. En dan zie ik hem in gedachten daar ergens in die hele stille woestijn staan, alleen. En dan ziet hij in de verte een stofwolk. En Ezechiël weet wat dat betekent. Daar komt een karavaan aan. En die karavaan komt steeds dichter en dichterbij en hij ziet dat de groep mensen stopt op de plaats waar Ezechiël staat. En Ezechiël gaat precies zien wat er gaat gebeuren, want bij die groep mensen is een vrouw die 9 maanden in verwachting was en ze voelt het moment is aangebroken dat ik een kindje ter wereld ga brengen. En dat ziet Ezechiël midden in die woestijn gebeuren. Maar dan ziet hij iets ontzettends. Als dat kindje geboren is, wordt het zomaar in het zand gelegd. Het wordt niet eens gewassen. De navel wordt niet doorgesneden. Het wordt niet in doeken gewonden. En de karavaan gaat zo weer verder. En dan staat Ezechiël te kijken. En dat kindje, dat is ten dode opgeschreven. Het beeld van een zondaar, die vies en vuil is. Ja, er wordt in de Bijbel zelfs een woord gebruikt in Ezechiël 16, walgelijk. Het beeld van een zondaar, aangrijpend, dat de dood verdiend heeft. Maar dan ziet Ezechiël iets. Door die eenzame woestijn komt een persoon in de richting van dat babytje. En Ezechiël ziet het goed. Terwijl dat kind bijna gaat sterven op het vlakke veld, buigt die persoon zich over dat kleine kind heen. En hij kijkt vol tederheid en ontferming op dat kind neer. Wie is die persoon? Dat is Christus. Die zo tot een zondaar wil komen en zijn ogen opent over een zondaar die verloren ligt. En dan hoort Ezechiël de persoon tegen dat kind zeggen: ik zeide in uw bloeden leef. En geleid door de Heilige Geest moet Ezechiël gaan schrijven: als ik bij u voorbij ging, zag ik u. Vertreden zijn in uw bloed, ik zeide in uw bloed leef, ja ik zeide in uw bloed leef. Maar Ezechiël ziet nog veel meer. Want plotseling maakt hij vanuit dat gezicht een sprong in de toekomst. En ontdekt dat dat kleine kind een jong volwassen vrouw geworden is. die opnieuw opgezocht wordt door die persoon die dat meisje ook al opzocht toen het nog een kind was. En opnieuw zijn de ogen geopend van die persoon, van die bruidegom, om in het huwelijk te treden met deze jonge vrouw. En ook dat wordt Ezechiël getoond en opnieuw moet hij gaan schrijven, geleid door de Heilige Geest. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u. Opnieuw dat zien met de ogen van Christus. En zie, uw tijd was de tijd der minnen. Zo breid ik mijn vleugel over u uit en ik dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer en kwam met u in een verbond. Spreek de Heere, Heere, en gij werd de mijne. Tot twee keer toe ziet Ezechiël, en laat ik het maar gelijk toepassen, hoe Christus zich ontfermt over een zondaar met geopende ogen, die vol ontferming en liefde neerzien. Bij die ogen willen we maar eens een ogenblik stilstaan, gemeente. De moeite waard om eens een ogenblik te mediteren over de ogen van Christus. Dat is ook het thema voor de prediking. De ogen van Christus. Drie gedachten, dat zijn scherpziende ogen. In de tweede plaats zuiver reine ogen. En in de derde plaats aangename vriendelijke ogen. De ogen van Christus, scherpziende ogen, zuiver reine ogen en aangenaam vriendelijke ogen. Als we even naar de context kijken van Hooglied 5... en ik laat de heilshistorische betekenis maar even rusten. En dan zie ik daar een bruid, de bruid van Christus, op een bed liggen. Er is een dag voorbij gegaan, ze is moe. Ze heeft haar kleding uitgedaan, ze heeft haar voeten gewassen en ze ligt op haar bed. En ze is niet van plan om zomaar van het bed op te staan. En terwijl ze daar op haar bed ligt, wordt er midden in de nacht op de deur geklopt. Haar bruidegom staat aan de deur. Haar bruidegom die een hart heeft vol van liefde. Haar bruidegom die innerlijk gedrongen wordt om naar zijn bruid te gaan. Om zijn liefde te betonen. Om gemeenschap met haar te hebben. Om dichtbij haar te zijn. En hij klopt. Mijn liefste, doe mij open. O ja, de bruidegom heeft er een hele reis voor afgelegd. Een lange reis. Want zo staat er aan het begin van Hooglied 5 dat zijn harenlokken druppen van de dauw. Door de donkere nacht, door de dikke mist is hij gekomen. Hij had er alles voor over om die reis te maken naar die woning waar zijn bruid op haar bed ligt te slapen. En indringend klopt hij. Hij wil zo graag dicht bij zijn bruid zijn om zijn liefde te betonen. Maar wat is het antwoord van de bruid? Laat ik het maar heel kort door de bocht zeggen. Ze zegt, ik heb geen zin om de deur open te doen. Ik lig net in bed, ik wil rusten. Ga maar weer weg. Dus hier is een gelovige aan het woord, tot wie Christus komt. En die gelovige die zegt tegen Christus, ga maar weg. Ik heb in dit moment geen zin in uw gemeenschap. En dan gaat Christus weg. En toch doet hij nog iets, jongens en meisjes, voordat hij weggaat. En dan moet je je voorstellen, die deur waar die bruidegom staat te kloppen, had een klein luikje. En wat doet deze bruidegom? Hij doet dat luikje open. En hij duwt zijn hand door dat luikje aan de andere kant. En kijk eens goed naar die hand van die bruidegom. Die is helemaal vol met heerlijke mirre. En hij laat het aan de binnenkant van die deur druppelen op het handvat aan de binnenkant van de deur. Dan trekt hij zijn hand weer terug, doet het luikje weer dicht en hij gaat de donkere nacht weer in. Maar ondertussen gebeurt er wat in die woning, want die mirre heeft zo'n indringende, zo'n heerlijke geur. Het verspreidt zich in heel die kamer, daar waar die bruid ligt te slapen. En als de bruid de geur ruikt van die mirre, als beeld van de liefde, dan wordt haar hart geraakt. En er ontvlamt weer wederliefde tot haar bruidegom. En ze kan niet meer op haar bed blijven. Ze staat op. Ze doet de deur open om als het ware zich te laten vallen in de armen van haar bruidegom. Maar haar bruidegom is weg. En dan opeens ervaart ze een diep gemis van haar bruidegom. En ze laat alles achter en ze gaat de donkere nacht in om haar bruidegom te zoeken. Ze komt in de stad. Ze vraagt aan de wachters van de stad: hebben jullie mijn bruidegom gezien? Hebben jullie mijn liefste gezien? Maar de wachters van de stad behandelen haar hard en helpen haar niet. Ze gaat verder met haar zoektocht. En dan komt ze een aantal jonge meisjes tegen. Bruidsmeisjes. De dochters van Jeruzalem worden ze genoemd in het boek Hooglied. Dat zijn meisjes die een liefdesbetrekking op de Heer Jezus hebben gekregen, maar nog niet durven zeggen dat zij de bruid van Christus zijn. Maar ze kennen wel de bruid. En dan komen ze in aanraking met die bruid en dan gaat die bruid wat aan hen vragen en zegt: zeg dochters van Jeruzalem, ik ben mijn liefste kwijt. En als jullie hem nou vinden, willen jullie dan tegen hem zeggen dat ik krank ben van liefde en dat ik hem niet kan missen? Ja, daar staan die jonge meisjes verlegen mee, want ze hebben nog niet zoveel kennis van die bruidegom als de bruid dat heeft. En dan vragen ze het: ja, maar waar moeten wij dan op letten? Als we dan straks iemand tegenkomen waarvan we denken dat het de bruidegom is, waar kunnen we hem dan aan herkennen? Wilt u eens wat vertellen over hem? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij hem zo bezworen hebt? O bruid, vertel ons toch eens, hoe ziet hij er dan uit? Dan weten we wie wij moeten zoeken. En als de bruid deze vraag hoort van de dochters van Jeruzalem, breekt haar hart. O, al moet ze haar bruidegom missen en ziet ze hem niet, haar hart wordt vol van hem. En als dan de vraag aan haar gesteld wordt: vertel eens hoe hij eruit ziet. Dan komt het als een lofzang, ondanks haar gemis, uit haar hart. En ze zegt het: hij is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. O, let dan eens op zijn hoofd. Zijn hoofd is als het fijnste goud, als het dichtste goud. En dat spreekt van zijn koninklijke heerlijkheid. En let eens op zijn haarlokken, waarmee zijn hoofd is versierd. Die zwarte, neerhangende, golvende haarlokken, die zwart zijn als een raaf, die spreken van zijn gewilligheid en zijn gehoorzaamheid. En als ze die twee dingen van haar bruidegom heeft bezongen, dan komt ze bij een derde aspect van haar bruidegom. En dat zijn de ogen. En daar willen wij dan in het bijzonder bij stilstaan. De ogen van haar bruidegom. Ogen, gemeente, zijn hele bijzondere lichaamsdelen. Wat heeft de Heere, onze Schepper, de ogen toch mooi en kunstig gemaakt? Wat kunnen wij met onze ogen veel zien en tot ons nemen, om ons heen? En nu zingt hij de bruid over de ogen van Christus. Ja, Christus heeft ook ogen. Christus heeft de menselijke natuur aangenomen uit de maagd Maria. Hij is de mensen in alles gelijk geworden. Hij had een lichaam zoals u, jij en ik. Ook met ogen waarmee hij kon zien. Maar ook naar zijn goddelijke natuur spreekt het woord van God over de ogen van de Heere. Zoals ook de Vader van de Heere Jezus ogen heeft en de Heilige Geest. En als we dan in de Bijbel de uitdrukking ogen van de Here tegenkomen, dan betekent dat zijn alwetendheid. En laten we zo altijd maar over de ogen van de Here nadenken, als we daarvan horen en als we daarvan lezen. De Here weet alle dingen, want hij ziet alle dingen. Zoals we het samen gezongen hebben. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Uit zijn vaste woning, waar hij heerst als koning, waar zijn lof, zijn eer klinkt door al de bogen, zien zijn goddelijk ogen op al het mensdom neer. En gemeente, die ogen van de Heer, de ogen van Christus, zijn scherp ziende ogen. En dat had de bruid ontdekt en gemerkt. En daarom gaat ze de ogen van haar bruidegom vergelijken met de ogen van een duif. Duivenogen kunnen veel scherper zien als mensenogen. Ze kunnen ook veel breder zien. Waar onze ogen aan de voorkant van ons gezicht door de schepper zijn geplaatst en gemaakt, en wij niet meer kunnen zien dan 180 graden, heeft de Heer de ogen bij een duif geplaatst aan de zijkant van een duivenkopje. Zodat een duif een veel grotere cirkel kan zien, wel 340 graden. Duivenogen kunnen ook veel scherper kleuren onderscheiden, nog veel scherper dan een mens dat kan. En daarom is het heel terecht dat de bruid de ogen van haar bruidegom gaat vergelijken met de ogen van een duif. Ja, hoeveel te meer de ogen van Christus, die alles ziet en alles weet. Hij ziet u, hij ziet jou, altijd, overal waar je bent, hij ziet ook mij. Hij ziet wat wij doen. Hij ziet wat we niet doen. Hij ziet zelfs onze gedachten. En wij zingen het met David mee. In Psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij. Gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten. Gij kent van verre mijn gedachten. Er is geen schepsel, u niet, jij niet en ik niet. Onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van degene met wie wij te doen hebben. Gemeente, laten we eens een ogenblik stil worden onder de ogen van Christus. De scherpziende ogen, gelijk een duif. Als je hart wordt geopend, als je wederom geboren wordt, dan ga je God kennen. En dan ga je God ook kennen in zijn alwetendheid. En als je dan beseft dat de Heer alles van je weet, dan ga je vrezen. Dan ga je geloven dat niets in je leven aan zijn oog ontgaan is. Dan word je ontdekt aan je zondige leven, aan je boze hart. En dan zul je ontdekken dat de Heer de zonden gezien heeft toen je 5 was, toen je 8 was, toen je 16 was, toen je 20 was. En al die zonden die hij gezien heeft, heeft hij niet vergeten. Maar opgeschreven in een boek. En hij gaat het je tonen. En hij laat het je weten dat hij heel je leven heeft gezien. En als hij dan vanuit het woord laat weten dat je met al je zonden voor God niet kan bestaan, dan durf je zelf je eigen ogen niet meer op te heffen tot God. Dan kun je die tollenaar begrijpen die daarachter in de tempel stond en waarvan geschreven staat, hij durfde zelfs zijn ogen niet op te heffen naar omhoog in het besef dat God alles van je weet. Ook wat je stiekem gedaan hebt, jongen, meisje. Waar niemand van weet en jij alleen. Maar hij weet het. En hij laat het je voelen dat hij het weet. En hij laat je ook voelen dat je met al die zonden voor zijn heiligheid en majesteit en reinheid niet kan bestaan. O gemeente, dan worden die scherpziende ogen van Christus, die scherpziende ogen van God, je tot een schrik. Maar weet je wat nu zo wonderlijk is? Dat de Heere zo werkt in een mensenkind, dat de schrik des Heeren zal bewegen tot het geloof. Dan gaat de Heilige Geest in het hart geloof werken dat er nog doen aan is met heel je verzonderde leven. Dat er bij God nog genade te verkrijgen is. Ja, dan gaat de Heer in de nood van je leven de banier van het evangelie opheffen. En hij zal je doen horen van het Lam Gods dat de zonde der wereld heeft weggedragen. Je gaat horen van die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Dat is de naam Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En weet u wat dat doet in je hart? Dat zo verschrikt is, omdat de Heere alles van je weet. In dat hart komt toch vrijmoedigheid om tot de troon van Gods genade te vluchten. En al durf je dan misschien je eigen ogen niet op te heffen en buig je diep je hoofd voor God, toch roept je hart het uit. O God, wees mij de zondaar genadig. En dan, gemeente, wordt zijn oog, zijn alwetendheid tot een troost. Want Christus ziet zo graag dat een zondaar in boetvaardigheid tot hem vlucht. En dan zul je bemerken dat hij je niet wegwerpt. Dat hij je niet verstoot. Maar dat je met al je zonden en ellende bij deze Christus welkom bent. Dan zul je ontdekken dat diezelfde scherpziende ogen in liefde op je neerzien. En dan wordt de alwetendheid van de Heer je tot troost. Zo tot troost dat je zelfs vrijmoedigheid gaat krijgen om je ogen wel op te heffen naar omhoog. En je met de dichter mee kunt zingen. Doch op u zien mijn schreiende ogen. Op u betrouw ik in het verdriet. Verlaat, ontbloot mijn ziel toch niet. O Heere, o eeuwig alvermogen. Dan word je een bedelaar aan de troon van zijn genade. Dan word je een bedelaar aan zijn voeten. En dan roep je het uit, Heere Jezus, gedenk aan mij. U weet alle dingen. U weet van mijn nood. U weet van mijn zonde. Ik leg mijn hart helemaal voor u open. Kijk u er maar in, Heere. Ik wil niets voor u verbergen, daar u alles ziet en weet. Heer, ik belijd het voor uw aangezicht. Ik heb niets verdiend vanwege mijn zonde. Nergens kan ik aanspraak op maken, maar nochtans zou u mij genadig willen zijn. Want, o Heere der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leed, al mijn zuchten en mijn zorgen, niet verborgen dat gij alles ziet en weet. Ja, Heere, u weet toch alle dingen. U weet toch dat ik u lief heb. Wat worden die scherpziende ogen dan tot troost? Maar er is nog meer van die ogen te zeggen, gemeente. Want de bruid die zingt niet alleen van deze ogen als scherpziende ogen. Maar die ogen van Christus zijn ook reine, zuivere ogen. En dat gaan we in onze tweede gedachte overdenken. De bruid heeft de ogen van haar bruidegom vergeleken met de ogen van een duif. Want ze zei, zijn ogen zijn als der duiven ogen. Maar vanuit het Hebreeuws mogen we deze woorden ook op een andere wijze vertalen. Namelijk, zijn ogen zijn gelijk de duiven. Dat betekent, die ogen die kun je niet alleen vergelijken met de duiven ogen, maar je mag die ogen van Christus ook met de duif in zijn geheel vergelijken. Zoals de duif in zijn geheel is, zo zijn ook de ogen van de bruidegom. En dat blijkt uit de twee toevoegingen die deze bruid in haar lied op een poëtische wijze gebruikt. Het eerste wat ze zegt, die ogen zijn gelijk duiven bij de waterstromen. En het tweede wat ze eraan toevoegt is, ze zijn in de melk gewassen. Nou, dit vraagt natuurlijk even uitleg en dat zal ik u geven. Eerst maar die eerste uitdrukking. Gewassen bij de waterstromen. Nou jongens en meisjes, stel je het eens voor. Die duiven, die zijn dikwijls in het luchtruim te vinden. Want zij vliegen zo graag. En dan zie je het in gedachten voor je dat er een duif, of een aantal duiven, een lange vlucht achter de rug hebben. Ze zijn vermoeid geraakt. Ze hebben dorst gekregen. Ze zijn wellicht wat bevuild geraakt en daar zien ze een heerlijke plas water en daar komen ze naartoe en ze strijken neer bij die vijver en ze lopen dat water in om van dat frisse water te drinken, maar ook om hun veren te wassen in dat water, zodat ze weer rein zijn, zodat het vuil ervan weg is. En dan die tweede uitdrukking wijst op de kleur van die duiven. De bruid heeft hier een bepaalde soort duif voor ogen die onder Israël voorkwam, namelijk een witte duif. Wit gelijk melk, alsof ze in de melk gewassen is. En wij weten dat wit de kleur is van de reinheid en de zuiverheid. Nou, met deze twee beelden, het gewassen zijn, rein worden en die witte kleur van de melk, wil de bruid eigenlijk zeggen, zo zijn nou de ogen van mijn bruidegom. Zuiver, rein. En we kennen allemaal de uitdrukking dat de ogen de spiegel zijn van de ziel. En zoals de ogen van Christus zuiver zijn, rein zijn en oprecht, zo is zijn ziel, zo is zijn hele leven. Wat hij zelf sprak in Matteüs 10, vers 16, is volkomen van toepassing op hemzelf. Hij was oprecht gelijk de duiven. Alles wat hij deed, alles wat hij sprak, alles wat hij dacht, alles wat hij begeerde, was zuiver, was oprecht. Want Jezus was zonder zonde. Nooit was hij gemengd Nooit was hij vals, maar altijd zuiver en rein. Dat prediken de ogen van Christus. En als de bruid hem aanzag en in zijn ogen keek, zag ze de zuiverheid en de reinheid als het ware schitteren. Gelijk een duif gewassen bij de waterstromen, gewassen in de melk. Laten we eens eerbiedig en met diep ontzag over deze reine, zuivere ogen van Christus mediteren. Nooit hebben die ogen gezondigd. Nooit hebben die ogen de zonden toegelaten waardoor Christus geprikkeld werd tot zonde. Nooit was voor hem het gebed nodig van Psalm 119. Wend mijn ogen af van de ijdelheden. En als hij in zijn bergrede heel ontdekkend zei: maar ik zeg u dat zo wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan. Dan wist hij dat hij zelf nooit op deze wijze naar enige vrouw zou kijken. Want zijn ogen, gemeente, waren zuiver, waren rein, gelijk een duif bij de waterstromen, gewassen in de melk. En toch. Toch hebben die ogen de zonde gezien. Die ogen hebben ook de gevolgen van de zonde gezien. Die ogen hebben ook de straf op de zonde gezien. Namelijk de dood. En lieve gemeente, wat gebeurde er met de zuivere, reine ogen van de Heer Jezus Christus, toen hij de zonde zag, toen hij de gevolgen van de zonde zag en toen hij de straf op de zonde zag? Heb je het wel eens ontdekt? Heb je wel eens gezien, gemeente, hoe de ogen van Christus zich vulden met tranen? Dat zijn ogen werden, om de taal van de schrift te gebruiken, als waterbeken van tranen. Het heeft de Heilige Geest goed gedacht om drie momenten uit het leven van Christus op aarde in de Heilige Schrift te laten beschrijven dat hij weende. Drie momenten. En die ga ik u vanavond prediken. En wat zou het een wonder zijn als het ons aller hart zou verbreken. Want het gaat om Christus die weent als borg. Hij heeft in de eerste plaats geweend over de zonde. Over de zonde zelf. Die reine, zuivere ogen van Christus, gemeente, die hebben zich gevuld met tranen toen hij het ongeloof zag van zijn volk. Hij heeft geweend over uw zonde. Hij heeft geweend over jouw zonde. Hij heeft geweend over mijn zonde. Want hij heeft de zonden gezien. Ik lees in Lucas 19, vers 41. En als hij nabij de stad kwam, de stad Jeruzalem, en de stad Jeruzalem zag, weende hij over haar. Hij zag zoveel uitwendige godsdienst, maar hij zag ook zoveel zonden die de hoogheid van zijn vader schonden. Hij zag het volk zo zondigen, gemeente. En dat deed er Jezus wenen, bitter wenen. En ben jij wel eens verbroken geraakt over een wenende Christus. Die geweend heeft over jou, uw gruwelijke zonden. Dat was borgtochtelijk lijden voor Christus. Elke traan die Jezus weende, was lijden voor hem, omdat wij gezondigd hebben. En een wenende Christus laat het deze middag horen. Och, of gij ook bekendet, nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, als een hen haar kiekens bijeen vergadert, onder haar vleugelen, maar gij hebt niet gewild. Gemeente van Middelharnis, over wie moet Christus dat nog zeggen? Over wie moet een wenende Christus zeggen, ik heb u tot op vandaag bijeen willen vergaderen, als een hen haar kiekens bijeen vergadert, maar je wilt niet. En je gaat maar voort. Hoe lang, onbekeerde zondaar, kun je voortgaan onder de tranen van Christus? Het tweede moment in de Heilige Schrift heeft Christus geweend over de gevolgen van de zonde. Het is de kortste tekst in de Bijbel. Als hij staat bij het graf van Lazarus, zijn lieve vriend, Jezus weende. Hij kende rouw en verdriet in zijn leven. Jezus kende echt verdriet. Hij kende echt lijden. Hij heeft de gevolgen van de zonde gezien. En tegelijkertijd stond hij daar bij dat graf van Lazarus. En de tranen liepen uit zijn ogen vanwege een vriend die hij moest kwijtraken door de dood. Daarom rouwdragen in ons midden, als het verdriet soms zo groot wordt. Denk dan aan een wenende Jezus, die de medelijdende hoge priester is, die in alle rouw en verdriet te hulp kan komen. Maar Jezus weende niet alleen vanwege rouw en verdriet bij dat graf van Lazarus, omdat hij een lieve vriend was kwijtgeraakt door de dood. Maar hij zag daar ook zo duidelijk dat de dood in de wereld gekomen is vanwege de zonde. En daar heeft Jezus ook over geweend. En dan kom ik bij het derde punt, waar het verdriet van Christus en het wenen van Christus tot een dieptepunt kwam. Waar was dat? In de hof van Gethsemane. Daar werd hij zeer bedroefd en beangst. Later schrijft Paulus in de Hebreeënbrief dat Christus met sterke roeping en tranen zich geofferd heeft. O, zie Christus eens wenen in de hof van Gethsemane, als de Vader de beker van zijn toorn bij hem brengt. De toorn over de zonde, de toorn over onze zonde, kwam op Christus af. En hij ging niet alleen zweten, hij ging niet alleen zweten dat het zweet als druppels bloed werden, maar hij heeft ook geweend, intens, intens gehuild vanwege de toorn Gods die wij verdiend hebben. En als we dit overdenken, hoe Christus geweend heeft over de zonde, over de gevolgen van de zonde en over de straf van de zonde, dan gaan wij vanavond een vraag stellen aan de Heer Jezus. En dan zeggen wij, waarom, Heer Jezus? Waarom, o lieve bruidegom, hebt u zo geweend? En wat horen wij dan in de prediking van het evangelie de wenende Christus zeggen? O zondaar, uw zonden hebben mij aangegrepen. Uw zonden zijn op mij geworpen, o mijn bruid. Uw zonden hebben mij bedroefd, omdat ik het gevoeld heb alsof het mijn eigen zonden waren. Maar luister, dit heb ik willen doen in uw plaats. Ik heb vrijwillig alle zonden van mijn kerk aanvaard. Ik heb in plaats van mijn kerk al die zonden beweend voor het aangezicht van mijn Vader. O, zie op mijn tranen, op mijn zuivere, reine tranen, die ik voor u heb gestort en waar u nooit ten volle uw zonden zou kunnen bewenen voor mij. Voor God, daar heb ik het in uw plaats gedaan. Ja, ik heb meer gedaan dan dat. Want waar u nooit uw zonden hebt kunnen wegwassen met uw tranen, heb ik dat voor u gedaan. Ja, ik heb mijn tranen vermengd met mijn dierbaar bloed, dat ik stortte voor allen die ik van mijn Vader gekregen heb. O gemeente, wat hebben die zuivere, reine ogen van Christus moeten lijden vanwege de zonden van zijn kerk. Sta er eens een ogenblik bij stil, jongens en meisjes, jongeren en ouderen. De ogen van de Heer Jezus hebben geweend. Die ogen zijn rood geschreid, omdat wij zo gezondigd hebben. Weet je wat er nou gaat gebeuren? Als je een nieuw hart krijgt. Als je wederom geboren wordt. En de Heere zijn liefde in je hart gaat uitstorten. En hij laat zien dat je gezondigd hebt. Dan word je ook bedroefd. Dan ken je de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En dan zal het meeste de droefheid van binnen zijn. Maar bij tijden komt het ook openbaar dat je letterlijk tranen laat rollen uit je ogen. Vanwege het verdriet. Vanwege je zonde. En wat is het? Hoe moet ik dat zeggen? Wat is het een wonder als je je hart mag uitstorten voor God? Als je eerlijk je zonde mag belijden en als een bedroefde zondaar tot de genade troon van God mag komen. En zal ik je nou eens iets moois vertellen? Als je die echte tranen kent, van die oprechte, zaligmakende droefheid over je zonde, dan zijn die tranen dierbaar in het oog van Christus. Want die tranen die een boetvaardige zondaar heeft, die diep buigt aan zijn voeten, die vloeien voort uit zijn tranen. En van die tranen heeft David gezongen. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. En als de Heere nou een boetvaardige zondaar ziet, die zijn betraande ogen opheft naar omhoog en zegt, o God, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Weet je wat de bruidegom dan van de ogen van de bruid gaat zeggen? Hetzelfde als wat de bruid in onze tekst van de ogen van haar bruidegom zegt. We kunnen het in hoofdstuk 4 vinden. Dan zegt de bruidegom tegen zijn bruid. Uw ogen zijn ook als duivenogen. En dan worden de ogen van die boetvaardige zondaar, die gevuld zijn met tranen, als de spiegel van een vernieuwde ziel. Wat ligt er toch een rijke prediking, gemeente? In de reine, zuivere ogen van Christus, de bruidegom. Niet alleen als het gaat om de tranen die uit deze ogen gevloeid hebben. Maar ook tenslotte vanwege de blijdschap en de vriendelijkheid die van deze ogen afstraalt. En dat brengt ons in onze laatste gedachte. Zijn aangename, vriendelijke ogen. Wat we kunnen vinden in die wonderlijke woorden. Zij stonden als in kastjes der ringen. Ik hoop dat het voor u vanavond duidelijk geworden is hoe de bruid de ogen van haar bruidegom vergeleken heeft met de ogen van de duif, maar ook met de duif in zijn geheel. Maar ze wil toch nog iets zeggen over de ogen van Christus als ze zo'n duif in herinnering krijgt. En dan niet zozeer de duif in het geheel, maar nog een keertje terug naar die ogen van die duif. Ik heb u vanavond al gezegd dat hier de bruid in het bijzonder een witte duif op het oog heeft die in Palestina voorkwam. Van die prachtige mooie witte veren door de schepper gemaakt en dan van die mooie inktzwarte ogen. En wat gebeurt er nou, jongens en meisjes, als een duif de ogen opendoet? Dan weet je dat een duif, net als wij dat hebben, oogleden heeft. En als nou zo'n witte duif met die mooie inktzwarte ogen de ogen opendoet, dan vormt als het ware die oogleden een rand rondom het zwarte oogje. En dat wist de bruid. Die kende dat. Dat had ze wel eens gezien, zo'n duif van dichtbij. En dat deed haar herinneren aan een ring. Een ring met een prachtige diamant erin. Een gouden ring, een randje met zo'n prachtig oogje erin. Dat deed haar zeggen, staande als in kastjes der ringen. Alsof die duivenogen waren als een ring met een diamant. En dan zo'n ring die ze van haar bruidegom gekregen had als teken van trouw en liefde. Een ring die de bruidegom zelf ook droeg. We kunnen dat verderop vinden in vers 14. Zijn handen zijn als gouden ringen. Een teken van liefde en trouw. En dat bracht daar bij de belijdenis, die ogen zijn staande als in kastjes der ringen. Ja, wat wilden ze hier eigenlijk mee zeggen? Dat die ogen ook schitterden van liefde. Ja, dat die ogen zelfs gevuld zijn, vol zijn met liefde. Want het woordje kastjes, wat zij gebruikt in onze tekst, is afgeleid van een Hebreeuws werkwoord. Dat betekent vol zijn, gevuld zijn. Die oogkastjes zijn helemaal gevuld met ogen die schitteren van liefde. En dat had de bruid ontdekt in de ogen van haar bruidegom. Dat was eeuwige liefde. Dat was ontfermende liefde. Dat was opzoekende zondaarsliefde. Dat was trouwhoudende liefde. Kijk, dat wilden ze duidelijk maken. Met die wonderlijke woorden. Staande als in kastjes, zoals er eigenlijk alleen maar staat in het Hebreeuws. Gemeente, mag ik u eens vragen. Heb u deze ogen leren kennen? Ook als aangename, vriendelijke ogen. Op wie slaat Christus zo zijn ogen te neer? Dat vinden wij in de schriften. Op deze zal ik zien. Op de arme en verslagene van geest die voor mijn woord beeft. O Christus zal met aangename vriendelijke ogen neerzien op een zondaar om zo'n zondaar genadig te zijn. Hij wil niets liever dan genade bewijzen aan een arme zondaar die niets heeft dan schuld. Die niets aan kan brengen tot eer van God. Die alles verzondigd heeft. Die beeft voor het welverdiende oordeel. Die vreest voor de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. O, hij wil genade, hij wil liefde bewijzen aan een zondaar die buigt voor God in het stof en zijn zonde belijdt en bitter beweent. Hij wil genade bewijzen aan een mensenkind die niet meer zijn eigen ogen durft op te heffen naar omhoog. Ja, meer nog, hij gaat waarmaken. Op u vest ik het oog. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet me gunst aanschouwen. Gemeente, heb je wel eens in deze ogen gekeken? Door het ware geloof. Heb je het ontdekt? Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij God van eeuwigheid. Mag ik het tenslotte illustreren aan de hand van een kind van God die zoveel gezien heeft in de ogen van de Heer Jezus. We kennen hem allemaal. Simon Petrus. En vanaf de allereerste ontmoeting met de zaligmaker begonnen de ogen van Christus al te spreken in het leven van Simon Petrus. U kent de geschiedenis, hoe zijn broer Andreas hem tot Jezus had geleid. En wat lees ik dan in Johannes 1, vers 43? Als Simon Petrus bij Jezus terechtgekomen is en Jezus hem aanziende, zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Jona. Gij zult genaamd worden Cephas, hetwelk overgezet wordt Petrus. Jezus keek Simon aan en toen heeft Simon in die ogen ontdekt. Hij weet alles van mij. Hij weet precies wie ik ben. Dat was de eerste ontmoeting met de ogen van Christus. En toch, die ogen spraken vriendelijkheid. Die ogen sloegen hem in liefde gade. Die ogen predikten Simon: Simon, je bent welkom bij mij. Die ogen spraken van trouw. Die glansden van zondaarsliefde als een diamant in een ring. En die ogen waren van eeuwigheid al op Simon gericht. En die ogen zouden in zijn leven nog grote betekenis gaan krijgen. Die ogen zouden Simon doorgronden tot in het diepst van zijn hart. En wanneer heeft Simon Petrus heel en bijzonder dat ervaren? Hoe de ogen van Christus zagen op de bodem van zijn hart. Was het niet nadat hij zijn meester 3 keer had verloochend? U kent de geschiedenis. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. Toen waren daar weer die ogen. En Petrus heeft heel goed die ogen gezien. En wat zag Simon in de ogen van die lijdende borg? Want het was het toch. In het huis van Caiaphas. Daar zag hij liefde. Opzoekende zondaarsliefde. En tegelijkertijd gekrenkte liefde. En die ogen die toen juist ook scherp zagen. Die tegelijkertijd ook zuiver en rein waren. Zagen Simon aan. En het was net alsof er een prediking van die ogen uitging. Simon, Barjona, ben je dan vergeten hoe Andreas je tot mij leidde? Omdat je zo uitzag naar de beloofde Messias. Simon, ben je vergeten hoe verwonderd je was toen ik mezelf aan je openbaarde als je zaligmaker? Die gekomen was om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Simon, ik breng het in herinnering. Hoe je behoorde tot mijn intiemste vrienden. Ben je dan vergeten hoe we samen waren op de berg der verheerlijking? Hoe je daar niemand anders zag dan mij alleen. En je het uitsprak dat je hier wel wilde blijven en 3 tabernakelen wilde bouwen. Petrus, ben je dan vergeten hoeveel onderwijs ik je gegeven heb over mijzelf als de zoon van de levende God? Hoe ik je onderwijs gegeven heb over mijn vader? Was dat dan geen liefde voor je, Petrus? Was dat dan geen opzoekende zondagsliefde? Ben je dan vergeten hoe ik in de hof van Gethsemane voor je heb geleden, voor je heb gestreden? Toen ik je toeriep, waakt en bid, want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Simon, kijk eens in mijn ogen, kijk eens welke prediking daarvan uitgaat. Ben je dan vergeten hoe ik na mijn 3de worsteling in die hof tot je kwam? Zag je toen niet dat mijn zweet druppels bloed geworden waren, omdat ik daar al bezig was om mijn bloed voor jou te storten? Ben je dan vergeten, Simon Petrus, hoe ik mij overgegeven heb aan de bende en het gezegd heb, indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan, ook jou heen gaan, Petrus. Ik breng het in je gedachten, nu ik je indringend aankijk, nadat je me 3 keer hebt verloochend. En ondanks dat, Simon Petrus, hoe je mij 3 keer hebt verloochend en gezegd dat je mij niet kent, heb ik je lief en blijf ik je lief hebben tot in eeuwigheid. En toen brak die. Toen brak Simon Petrus tegen die liefdesogen van zijn lijdende meester, kon hij niet meer tegenop. En naar buiten gaande weende hij bitterlijk. En dan 3 dagen later, na zijn opstanding, toen hebben de ogen van Christus Simon weer gezocht. Een bedroefde Simon. Want er staat in de schrift in Lucas 24, en Simon is van de Heere gezien. We weten niet hoe het heeft plaatsgevonden. Maar er is een ontmoeting geweest, gemeente, tussen de Heere, de Kurios, die zijn dierbaar bloed gegeven heeft om alle zonden van Simon weg te wassen, om met dat bloed Simon tot zijn eigendom te kopen, en Simon, die onverbeterlijke zondaar in zichzelf, die alle rechten verloren had, die wel het meest voor zijn waarneming het lijden van Christus had verzwaard door zijn verloochening. Maar toen die 2 elkaar ontmoetten, omdat Jezus Simon zocht, waren daar weer die ogen, staande als in kastjes der ringen. En die hebben hem aangekeken. En wat zag Simon, ondanks zijn zonde, nog steeds aangename, vriendelijke ogen. Welk een Christus is de Heer Jezus, gemeente. Toen zag Simon in de ogen van Christus de genade die hij voor hem verworven had. Vergevende genade. Toen was Simon Petrus in de ogen van Christus als een die vrede vond. Vrede met God, vrede door het bloed des kruises. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wilt u zelf zorgen voor de vrucht op de prediking die hier zondag aan zondag van de kansel mag klinken. Uw ogen hebben ons gezien, ook vandaag. U weet, Heer, hoe wij het kerkgebouw weer gaan verlaten. Hoe we thuis hebben meegeluisterd. Heere, bewaar ons voor die grote zonde. Dat we met een verhard hart weg zouden gaan. Terwijl er een wenende Christus is gepredikt. Vanwege de zonde. Maar Heere, wij kunnen ons harde hart ook niet verbreken. Wilt u dat doen? En laat ook die ogen die er vanavond hebben overdacht nog tot troost mogen zijn voor allen die u vrezen. Uw ogen zijn dag en nacht open over uw kerk. Hartelijk dank voor alles wat u gaf deze dag. En als we weer naar huis gaan, wilt u ons bewaren op de onveilige wegen. Laat het woord met ons mee mogen gaan in deze nieuw begonnen week. Van dag tot dag. Help de jongens en meisjes op school, onze jongeren met de opleiding die zij volgen. Wanneer we ons werk doen, thuis of buitenshuis, of als we geen werk meer hebben, in alle omstandigheden gedenk ons. En Heere, leid ons zo heen naar de volgende zondag om weer uw woord te mogen horen. Vergeeft u alstublieft het zondige en zegen het uwe. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Laten wij tot slot zingen uit Psalm 31, het 17e vers. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mijn heil bereiden, mij in een vesting leiden. 31 vers 17. Gaat heen in vrede, draag mij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Zegen.